En daarna lezen we uit Gods woord, uit het Nieuwe Testament. We lezen Paulus' brief aan Timotheus, 2 Timotheus 1, vers 1 tot en met vers 8. 2 Timotheus 1, vers 1 tot en met vers 8.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God, dien ik dien van mijn voorouders aan in een reine conceptie, gelijk ik zonder ophouden uw gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag. Zeer begeerig zijn om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is door de oplegging mijner handen. Maar God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heere, noch voor mij, die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods.
De tekst voor de verkondiging deze morgen vindt u in dit voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 1. En wel de eerste woorden van vers 2 en vers 7. Paulus schrijft in vers 2 aan Timotheus, mijn geliefde zoon. En dan in vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Dat is een geest van bezonnenheid, van wijsheid. Tot zover de lezing van de tekst. Nee, dat had de bekende Engelse predikant uit de 19e eeuw niet verwacht. Hij stapte in bed. Hij ging liggen. Hij keek omhoog. En toen las hij een Bijbeltekst aan het plafond. Het was een periode van zijn bediening dat hij het heel moeilijk had. Hij werd door verschillende mensen zwart gemaakt. Er werden lelijke dingen over hem gezegd. Er werden leugens rondgestrooid. En dat werd gedaan door mensen die maar niet wilden dat hij Spurgeon vurig doorging om Christus te verkondigen. Ja, en Spurgeon werd moedeloos. Somber. En zijn vrouw Susanna wilde hem helpen. Weet je wat ze deed? Ze nam een heel groot vel papier en ze schreef daar een Bijbeltekst op. Ze plakte die tekst aan het plafond, precies boven het gedeelte waar Spurgeon op bed lag. En toen hij in bed kroop, ging liggen, omhoog keek, toen las hij daar woorden uit Matthäus 5. Zalig bent u als de mensen u smaden en vervolgen en liegen en kwaad spreken om mijnentwil. En toen hij dat las, toen werd hij bemoedigd. Toen kreeg hij weer nieuwe kracht om vrijmoedig door te gaan om Christus te verkondigen. Nou, vanmorgen horen we dat Timotheus wordt bemoedigd en aangespoord om door te gaan met de taak die de Heer hem heeft gegeven. Hij wordt bemoedigd, nee, niet door Susanna, niet door Paulus op zich, maar door God zelf. En de Heilige Geest wil dat woord ook voor ons tot bemoediging laten zijn, als we vanmorgen in het ambt worden bevestigd. Het thema voor de preek is Paulus' bemoediging en aansporing aan Timotheus. Paulus' bemoediging en aansporing aan Timotheus. We letten op drie gedachten. We letten allereerst op de vriendschap van Paulus. Vervolgens op de vreesachtigheid bij Timotheus. En tenslotte op de vrijmoedigheid door de geest. Dus vriendschap, vreesachtigheid en vrijmoedigheid. Paulus die zit in de gevangenis. En hij weet het nu niet lang meer. ik zal binnenkort sterven. En Paulus laat zijn gedachten gaan. Denkt hij dan aan zichzelf? Beklaagt hij zich? Ja, ik zit hier tussen vier muren. Heb medelijden met mij, want ik ben ter dood veroordeeld. En nog even, en ik leef niet meer. Ik zal er niet meer zijn. Nee, als Paulus zijn gedachten laat gaan, denkt hij aan Timotheus. En als hij aan hem denkt, wil hij hem schrijven. En je ziet Paulus, jongens en meisjes, in gedachten zitten daar, hè, in een gevangenis. Misschien heeft hij wel kettingen aan zijn polsen zitten, maar hij pakt pen en papier en hij gaat een brief schrijven aan Timotheus. Ja, want die twee, die kennen elkaar. Timotheus, die heeft Paulus horen preken toen Paulus op zijn zendingsreis in Lystra is gekomen. En daar heeft Timotheus de woorden van Paulus gehoord. Woorden die gingen over de Heer Jezus Christus die gekruisigd is, gestorven is, maar ook is opgestaan uit de dood en de levende is. Was dat evangeliezaad wat Paulus strooide? Een middel in Gods hand om Timotheus te trekken naar de Here toe? Nou ja, in ieder geval, als Paulus later voor de tweede keer terugkomt in Lystra, dan wordt er door broeders een goed getuigenis gegeven over Timotheus. Van hem wordt namelijk gezegd dat hij een discipel, een leerling van de Here is, van Jezus is. En Paulus, die wil dan op zijn beurt heel graag dat Timotheus met hem meegaat. En Timotheus hoort in die roepstem van Paulus de roepstem van God. En hij gaat mee. Nee. Niet omdat het avontuur hem zo lokt. Misschien had hij wel hele andere plannen. Maar hij gaat mee omdat hij de Here leerde volgen. En dat terwijl hij wist wat Paulus was overkomen. Want toen Paulus voor de eerste keer in Lystra was gekomen, weet je wat er toen was gebeurd met Paulus? Toen werd hij gestenigd en voor dood de stad uitgedragen. En toch is Timotheus daardoor niet verschrikt, afgeschrikt. Nee, Timotheus gaat mee en hij trekt mee met Paulus. Hij laat zich zelfs op verzoek van Paulus besnijden, omdat hij anders in zijn dienst werkt, een sta in de weg zou zijn voor Joden. En zo wordt Timotheus een helper van Paulus en trekt hij 16 jaar met Paulus op. En op zijn verzoek komt hij in Filippi en in Thessalonica en in Korinthe. Paulus en Timotheus zijn vrienden geworden. En kijk jongens en meisjes, als jullie vrienden hebben, vriendinnetjes hebben, dan is dat vaak omdat je die ander heel leuk vindt, heel aardig vindt. Ja, daar kan ik fijn mee spelen, we hebben dezelfde hobby. Maar dat Paulus en Timotheus vrienden van elkaar zijn geworden is niet allereerst omdat ze elkaar zo goed liggen. Maar omdat er een vriendschapsband tussen hen is ontstaan in de Here. Er is een geestelijke band ontstaan tussen hen. Het is niet voor niets dat Paulus zijn vriend Timotheus, die een stuk jonger is, aanspreekt in onze tekst in vers 2 met mijn geliefde zoon. Ja, Timotheus was helemaal geen zoon van Paulus. Maar Paulus is als het ware de geestelijke vader van Timotheus. En ja, er is als Paulus deze brief schrijft aan Timotheus een hele grote afstand tussen. Want Timotheus die zit in Efeze om daar te werken in de gemeente. En Paulus die zit in de gevangenis van Rome. Dus hemelsbreed is er nogal wat afstand. En toch zijn ze heel dicht bij elkaar. Door het geloof zijn ze aan elkaar verbonden. Is er een band tussen hen. En ze vinden elkaar aan de genadetroon van God. En dan vallen grenzen van ruimte en van tijd weg. Ja, zeg je, hoe blijkt dat dan dat er een vriendschapsband tussen hen is? Nou, dat merk je omdat er een stuk wederzijdse betrokkenheid is. Toen Paulus afscheid nam van Timotheus, toen vloeiden er tranen, zegt vers 4 bij Timotheus. Hij vond het heel erg om afscheid te nemen van Paulus. Paulus die herinnert zich dat en hij verlangt er vurig naar om Timotheus nog eens een keer te ontmoeten. Hij schrijft straks in hoofdstuk 4 vers 9 en vers 21. Timotheus, kom zo snel als mogelijk naar mij toe. Kom naar Rome toe. Kom voor de winter. Is dat gelukt? We weten het niet. Timotheus betekent veel voor Paulus. En Paulus betekent veel voor Timotheus. Die vriendschapsband die er tussen hen is, die blijkt ook uit het feit dat Paulus voor deze jonge broeder bidt. Vers 3b. Ik bid elke keer weer, voortdurend voor je, zegt Paulus, dag en nacht. En kun je elkaar een betere vriendendienst bewijzen dan je handen vouwen, je ogen sluiten en de ander op te dragen aan God? Tussen die twee werkers in het koninkrijk van God, tussen Paulus en Timotheus, is er een vriendschapsband. Samen staan ze in dienst van de Here. En ik dacht zo, broeders, wat is het een zegen als er ook onder ons, ondanks verschillen in leeftijd en karakter en achtergrond, die geestelijke band er mag zijn. Dat we als broeders van hetzelfde huis samenwonen. Daar staan we schouder aan schouder. Dan zijn we betrokken op elkaar. Dan leven we met elkaar mee. Dan zoeken we het goede voor elkaar. Dan is er geen wantrouwen, maar vertrouwen. Dan dragen we elkaar op aan de genadetroon van God. Dan zoeken we het goede voor het geheel van de gemeente. En dan leggen we de zorgen en de noden van de gemeente voor de Here neer. En ook de vreugde en de dankbaarheid. Dan zijn we in ons gebed betrokken, ook op de wereld buiten de kerk. Dat is niet alleen iets voor de diakenen. En gemeente, wat heerlijk als u ook zo'n vriend mag hebben. Een vriendin, een geestelijke vriend en vriendin. Dan is er een diepe band. Dan mag u voor elkaar bidden. En u mag ook vanmorgen beginnen met te bidden voor de broeders die vanmorgen bevestigd worden. U mag bidden voor de diakenen. Heere, geef hen een open oog, een open hart voor mensen in nood, zodat ze ook zien waar nood is en de wijsheid hebben om goed te doen. Heere, wilt u ook zorgen voor de ouderlingen die zo vaak nog een hele werkweek hebben, een taak buitenshuis en binnenshuis, en dan 's avonds op pad gaan om met het woord te werken. Wilt u hen volbidden, zodat ze de kracht, de gezondheid ontvangen om uit te delen van de genade van God. Paulus, hij weet zich in de liefde verbonden aan Timotheus. En hij wil Timotheus bemoedigen en aansporen. Want Timotheus is vreesachtig. Onze tweede gedachte. De vreesachtigheid bij Timotheus. Ja, Timotheus die is dominee geworden in Efeze. Hij draagt een grote verantwoordelijkheid. Er komt veel op hem af. En Paulus die kent Timotheus. En hij weet dat Timotheus de neiging heeft om wat in zijn schulp te kruipen. Omdat hij bescheiden is. Bedeesd, timide. In 1 Korinthe 16, vers 10, wekt Paulus de gemeente van Korinthe op om zo met elkaar om te gaan dat Timotheus zonder vrees, dat er zo'n sfeer zal zijn in de gemeente, dat Timotheus zonder vrees zijn werk zal kunnen doen. Timotheus is dus snel bevreesd. Je krijgt de indruk dat Timotheus niet zo graag op de voorgrond treedt. Daarbij komt dat hij jong is. Is hij bang dat hij daardoor minder overwicht heeft? Vindt hij zichzelf te onervaren? Schrijft daarom Paulus in 1 Timotheus 4 vers 12 dat niemand hem vanwege zijn jonkheid, zijn jeugdigheid moet verachten. Timotheus is jong, hij is vreesachtig. En waarschijnlijk is hij lichamelijk ook niet altijd zo sterk. Heeft hij te maken met klachten? Paulus die schrijft in 1 Timotheus 5, vers 23. Timotheus, drink maar wat wijn, dat is goed voor jouw zwakke maag en voor andere kwalen. En als je topt met lichamelijke klachten, dan heeft dat ook vaak een effect op je psyche. Dan kun je je extra zwak voelen en de vraag stellen, hoe houd ik het vol? Ben ik wel de aangewezen persoon om de gemeente te leiden? De gemeente waar zoveel speelt en waar zoveel op afkomt. Ja, want wat is er aan de hand? De gemeente van Efeze wordt bedreigd. Van buiten en van binnen. Van buiten, want de gemeente die leeft in een antichristelijke omgeving. Er zijn allerlei mensen onder leiding van Nero die niets moeten hebben van christenen, volgelingen van de Heer Jezus. Laat staan van voorgangers. Die niets moeten hebben van de Bijbelse woorden. En daarom is er een stuk vijandschap. Een beginnende christenvervolging. Paulus is opgepakt. En hij wordt binnenkort ter dood veroordeeld. Van buitenaf staat de gemeente onder druk. Zal de boze die gemeente van Efeze overweldigen, verscheuren, uit elkaar trekken? Maar er is niet alleen gevaar van buitenaf. Nee, er is ook gevaar van binnenuit. Want er zijn gemeenteleden die worden meegezogen door dwalingen. Binnen de gemeente ontstaan er partijen. Er zijn er die de gemeente verlaten omdat ze zich schamen voor Paulus. Die in de gevangenis zit, omdat ze zich schamen voor het evangelie. Er ontstaat ook in de gemeente een stuk onrust. De boze is in de gemeente actief. Timotheus heeft het niet gemakkelijk. Hij is snel vreesachtig. Hij is jong. Hij heeft misschien niet de gezondheid die een ander wel heeft. En moet hij in die omstandigheden dat er druk van buiten en druk van binnen is, leiding geven aan de gemeente. Maar het lijkt wel alsof hij er alleen voor staat. En nu gaat ook zijn geestelijke vader, Paulus, die gaat hij verliezen. Je zou er moedeloos van worden. Bevreesd. Nou, dat is dan ook het geval bij Timotheus. Dan is dat misschien herkenbaar, broeders. Want een van de gevaren die dreigt voor een ambtsdrager is die van moedeloosheid. Je wordt soms geconfronteerd met lastige vragen. En je ziet zomaar tegen dingen op, moet ik dat gaan doen? En dan kijk je naar jezelf. En dan denk je, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Wie ben ik? Moet ik geestelijke leiding geven? Je kunt een bepaalde vrees voor mensen hebben. Ben ik verantwoordelijk voor een hele wijk? Moet ik het goede zoeken voor een ander? Dichtbij, verder weg. Tegen die vragen kun je aanlopen. Daar hoef je niet per se jong voor te zijn. Ook als je al eerder hebt gediend in het ambt en vanmorgen bevestigd wordt, kun je vreesachtig zijn. Je kunt er echt tegenop zien om te gaan dienen. Terwijl je echt wel de Heere lief hebt en de gemeente lief hebt en je echt wel in wil zetten voor de gemeente. Je kunt vreesachtig zijn. En u als gemeentelid, u die staat in het ambt van alle gelovigen, dan kan er ook een bepaalde vreesje overvallen in het uitdragen van het evangelie. Je kunt bang zijn voor tegenstand in de kantine. Je kunt bang zijn voor die afkeurende opmerking van je collega. Je kunt bang zijn voor een stuk onbegrip dat naar je toe komt als je de naam van de Heere beleidt. Je kunt bang zijn voor een botte opmerking van je eigen kind. En je voelt je misschien wel eenzaam. Niet begrepen door anderen. En je denkt met Timotheus, hoe red ik het? Hoe hou ik het vol? Hoe kan ik het? Of je zegt misschien wel, ben ik geschikt om het woord van God verder te brengen, getuige te zijn? Moet ik dat doen? Maar ik ben niet zo'n prater. Mijn geloof is zo klein, ik ben nog jong, ik heb geen sterke gezondheid, ik ben niet zo vrijmoedig. Heb je de geest van vreesachtigheid? Of misschien ben jij wel bang, bevreesd? Is er een drempel om je echt over te geven aan de Heer Jezus? Ik hoor je zeggen, maar wat verlies ik dan allemaal als ik de Heer Jezus ga volgen? En kan ik dat wel, de Heer Jezus, volgen? En hou ik dat wel vol? Waar zal ik allemaal in terechtkomen? Zal ik niet terugvallen in oude patronen? Zou ik standvastig kunnen blijven? Nou, het is op zichzelf niet zo erg om bang te zijn voor jezelf. Maar als de vrees je in de greep krijgt, als je ziet op jezelf of op de omstandigheden en je bevreesd raakt, dan kan je dat wel verlammen. En dat is niet goed. En daar wil Paulus Timotheus op wijzen. Nee, Paulus gaat niet boven Timotheus staan. Hij zegt niet, oh, wat ben jij toch een bangerik, zeg. Nee, Paulus heeft het over ons. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Paulus die begrijpt wel dat Timotheus bevreesd is. Schrijft hij zelf niet dat hij met vrezen en beven zijn werk onder de Korintiërs heeft gedaan. Dus Paulus die begrijpt Timotheus wel, maar hij keurt het niet goed. Want vreesachtigheid belemmert je om geestelijk leiding te geven aan de gemeente. En het is ook tot oneer van God. Vreesachtigheid zorgt ervoor dat je geen goed zicht hebt op Gods kracht en op zijn genade. En Paulus die weet van die worsteling van Timotheus. En Paulus die beseft ook dat Timotheus, die jonge broeder, hij staat midden in de strijd. En wat doet hij? Hij schrijft hem een brief. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. En dan? Ja, dan wijst Paulus hem op een andere geest. Want u mag het woordje geest, dat geschreven staat in onze tekst, ook lezen in verband met de hoofdletter G, de geest. En die geest, wat doet hij? Die maakt je krachtig. Die geeft liefde. Die schenkt bedachtzaamheid, bezonnenheid. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Vrijmoedigheid door de geest. Paulus die vuurt, die spoort Timotheus aan. Hoe dan? Zegt hij tegen Timotheus, nou kom op jongen. Je rug rechten, wees manmoedig. Nee, Paulus die werpt Timotheus niet terug op zichzelf. Maar hij werpt Timotheus terug op God. Paulus die wijst naar boven als hij in onze tekst zegt, God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en matigheid, bezonnenheid. Schrijft Paulus die woorden als vriend? Ja, maar veel meer dan dat. Want in vers 1 noemt Paulus zich nadrukkelijk een apostel. Een gezant van Christus. Hij schrijft met apostolisch gezag. Hij wijst Timotheus erop. Je hebt de geest van God ontvangen. Wanneer? Ja, je kunt zeggen toen Timotheus tot geloof kwam. Je kunt zeggen dat is gebeurd Toen Timotheus werd wedergeboren en getrokken werd uit het duister tot Gods wonderbaar licht. Dat gebeurde toen het woord van God in een toebereide aarde viel en zijn hart werd geopend. Toen heeft Timotheus de geest van God ontvangen. Heel persoonlijk. Maar Paulus wijst erop, jij Timotheus, je hebt ook ambtelijk de geest van God ontvangen. Jij mag staan in de dienst van God. Je bent meegetrokken met mij langs verschillende gemeenten. En jij mag nu de gemeente van Efeze dienen. Weet je nog hoe het begon? Kijk eens terug, zegt Paulus. In vers 6, het begon met die handoplegging. Weet je het nog? Toen je dienstwerk begon, toen werden je de handen opgelegd. Toen heb je de Heilige Geest ontvangen. Handoplegging, zeg je? Ja, stel je dat maar even voor, zoals dat bij ons gebeurt bij de bevestiging van een kandidaat tot dienaar van het woord. Dan knielt de broeder neer op de knielbank en dan wordt een geopende Bijbel boven zijn hoofd gehouden. En dan lopen er ambtsdragers langs die de hand opleggen en Bijbelwoorden spreken, een zegen meegeven. Nou, zoiets is ook gebeurd bij Timotheus. En Paulus was erbij. Nee, dat is geen magisch gebeuren geweest. Wat bij Paulus iets heeft overgedragen aan Timotheus. Nee, Paulus heeft als ambtsdrager, als vertegenwoordiger van God een symbolische handeling verricht. Waarbij de belofte van God klonk dat de Heilige Geest aan Timotheus gegeven is. En die geest die zorgt ervoor dat je bekwaam wordt gemaakt, dat je kunt gaan doen wat je moet doen. Nou, vanmorgen vindt er eigenlijk ook zoiets plaats. Nee, jullie knielen niet. Maar jullie geven je ja-woord. Ja, ik weet mijn geroep. Ja, ik wil gaan in het woord van God en werken met dat woord van God. Ja, ik wil de gave die God mij gaf en geeft gebruiken in zijn dienst. En de Heere belooft, je gaat niet alleen. Ik ga mee. Ik ga voorop. Ik ben er met mijn helpende hand. Ik geef je bekwaamheid. Ik geef je wat je nodig hebt om je dienstwerk te kunnen verrichten. En Timotheus, die heeft het nodig om daaraan herinnerd te worden. En Paulus, die frist zeg maar zijn geheugen op. En hij zegt, mijn geliefde zoon, jij kunt dienen in Efeze. Want Gods geest is met je. En dat is geen geest van vreesachtigheid, maar van kracht. Van kracht. Er staat een woordje, jongens en meisjes, dat jullie misschien wel kennen. Hè? Er staat een woordje waar ons woord dynamiet van is afgeleid. Nou, dynamiet is een heel sterk spul. Daar kun je een huis mee opblazen. Daar kun je een sterke rotswand mee omverwerpen. In stukken breken. En nu zegt Paulus, Timotheus, jij voelt je zwak. Dat klopt, dat ben je ook in eigen kracht. Maar luister eens, God heeft zijn geest aan je gegeven. En in hem ben je sterk. Hij geeft je kracht en hij maakt je krachtig. Je staat in zijn dienst en daarom je hoeft niet bevreesd te zijn. Want hij geeft je een stuk onverschrokkenheid. Zodat je je niet meer laat leiden en beheersen door die vrees die je kan overvallen. En die je kan verlammen en die de vreugde in de dienst kan wegnemen als je ziet op de tegenstanders. En je laat je zomaar overbluffen door ze. Nee, jij kunt vrijmoedig dwaling weerleggen en getuige zijn van Jezus Christus. In jouw zwakheid is de kracht van God er. Daarom kan Paulus ergens anders zeggen van zichzelf. Ik kan alles. Ik vermag alle dingen. Hoezo? Door Christus, die mij kracht geeft. Ik hoef het niet alleen te doen, want de Heere geeft kracht en moed. En hij geeft zijn krachtig woord, dat een geweldig wapen is in handen. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Je hoeft je ambtswerk niet in eigen kracht te doen. Want in de Bijbel wordt dat woordje kracht heel vaak verbonden met de Heilige Geest. Denk alleen maar even aan die bekende woorden. Als de discipelen, zeg maar, ambtsdrager zijn en erop uit worden gestuurd om te gaan verkondigen wat de Heere hen in de mond legt, dan wordt er gezegd, ga heen in de kracht van de Heilige Geest. Nou, broeders, dat geldt ook vandaag. U werd geroepen. En misschien zat je er helemaal niet op te wachten. Maar de Heilige Geest, die was daar met zijn kracht. Want de Heilige Geest, die buigt over. Die maakt gewillig. Die overtuigt. Ik kwam tot de conclusie, God roept me. Ik mag gaan. En u mag gaan. In Gods kracht. En zo mag je in zijn kracht krachtig opkomen voor het recht van de armen. En zo mag je in zijn kracht op bezoek gaan. En het woord aan het woord laten. En de Bijbel openen bij dat ene gezin daar, op dat adres in je wijk. En bij die ene zuster of broeder die alleen op de kamer zit. Je mag het woord open laten vallen. Troostend. Bemoedigend. Heenwijzend naar Christus. Ook als er moeilijke situaties zijn die bij machten is om aan gevangenen de vrijheid te geven. Je mag het woord openen. Ook om een ander op te scherpen. Ook om een ander, als dat nodig is, te vermanen. En nee, dat laatste, dat is niet fijn om te doen. Dat is ook niet makkelijk om te doen. Zeker als er geen bodem is voor het spreken van God. Want het hart van ons en van een kerkmens is niet per definitie een stuk zachter en ontvankelijker voor het woord van God dan iemand die buiten de kerk leeft. Er zijn tegenkrachten actief. Maar u mag krachtig zijn in de Heer. En u gemeente, u die staat in het ambt van alle gelovigen. Waar ligt de kracht van u? Als je de Heer Jezus lief kreeg en werd opgeraapt door hem. Hoe houd je het vol als het moeilijk is? Je houdt het vol door al je kracht en hulp alleen te verwachten van hem die in de hemel woont. En hij geeft kracht om staande te kunnen blijven in de verdrukking, ook als het moeilijk is. En hij geeft kracht en moed, zodat je verder kunt als christen. Juist als je om je heen ziet in West-Europa dat het aantal christenen afneemt. Hij geeft kracht, zodat je niet bezwijkt in de beproeving. Hij geeft kracht, zodat je niet bezwijkt in moedeloosheid. Hij geeft kracht om staande te blijven als de Satan je verleidt. En als die allerlei krachtige wapens inzet en vurige pijlen afschiet en je zwakke plek zoekt. Zeg eens, moet u vreesachtig zijn? Moet jij bang zijn? Voor de boze? De Heer is veel sterker. In zijn vergif, het vergif van de boze, is dat dodelijker dan de helende genade van God? Geenszins. Ja, in jezelf ben je zwak. Kijk, wij spreken wel eens over krachtige persoonlijkheden. Hè? Dan zeggen we, oh, dat is zo'n krachtige persoonlijkheid. Maar er is geen één iemand een krachtige persoonlijkheid. De geest maakt krachtig. En in jezelf ben je en blijf je zwak. En het is goed om dat te beseffen. Zodat je juist die kracht zoekt in de Heere alleen. Want het zit ons zo in het bloed. Om zelf te strijden. En om zelf ambtsdrager te zijn. En om zelf een gelovige te zijn. En om zelf wegen te kiezen. En zelf woorden te vinden. En zelf de ander te willen overtuigen. Zelf, zelf. Maar zonder Gods geest kunnen we niets doen. Maar wel zalig ben je als je al je hulp en kracht alleen van de Heere verwacht. En de geest die geeft niet alleen maar kracht. Maar ook liefde. Het is niet voor niets dat dat woord direct naar kracht komt. Want het is, de Heere geeft kracht. De kracht die God je geeft. Die geeft hij niet om dan een ander om vet te blazen. Om de ander te vernietigen. Nee, die kracht die wordt in toom gehouden door de liefde. Staat onder de beheersing van de liefde. Het is de liefde, de agape tot God en de ander. Wat voor liefde is dat? Nou, het woord dat gebruikt wordt laat zien dat dat de liefde is die eigen is aan God. En wat is eigen aan de liefde van God? Gods liefde is gevende liefde. Hij gaf zijn eigen geliefde zoon aan een verloren wereld. Niet om die wereld met kracht weg te vagen, maar juist te behouden. De liefde van God in Christus is opofferende, volhardende liefde. Dat is liefde die niet zichzelf zoekt. Dat is liefde die niet de eigen mening erdoor drukt. Dat is liefde die gericht is op de ander. Dat is liefde tot het einde. Kijk, om ons heen wordt heel vaak over liefde gesproken, maar dan is het, ja, ik doe wat voor jou en dan doe jij wat voor mij. Maar Paulus die wijst Timotheus op de liefde van God en zegt, als je nou die liefde hebt ontvangen, liefde die op de ander is gericht, liefde die gericht is op de eer van God, liefde die het geluk, het heil van de medemens op het oog heeft, dan kun je een offer brengen. Dan kun je jezelf verloochenen. En dan kun je ook volharden als het moeilijk is. Ook als het evangelie tegenstand oproept. En Paulus wijst Timotheus erop. Je hebt de geest van kracht ontvangen. Kracht die behoedt voor moedeloosheid en slapheid. Maar je hebt ook de geest van liefde ontvangen. Liefde die behoedt voor hardheid en kilheid. Nou broeders, hoe zouden jullie kunnen dienen als er geen liefde is tot God en de gemeente? Maar als je mag leven van de liefde, erin mag staan, erin mag wonen, dan kun je het volhouden in je dienstwerk. Dan kun je het Paulus nazeggen, de liefde van Christus dringt ons. Want ik wil zo graag die onverschillige jongeren bij de Heer Jezus brengen. Ik wil graag die broeder waar ik maar niet doorheen kom met mijn woorden. Die wil ik zo graag aan de voeten brengen van de Heer Jezus. Niet alleen maar diegene die geestelijke vragen heeft en tegen je zegt, ik heb deze vraag, heb je een antwoord voor mij vanuit de Bijbel? Maar ook diegene die heel hard leers is en helemaal niet op je bezoek zit te wachten. Als je de liefde hebt, dan kan het toch. En hoe uit de liefde zich, die liefde begint hier van binnen in je hart. Dat je echt bewogen bent met het zielenheil van een ander. Met medemensen, met die van dorpsbewoners en verder. Mensen die getroffen worden door natuurrampen en ziektes. En dan als dat hier van binnen zit, dan komt die liefde er ook uit. Dan mag je met liefde de woorden van God voorhouden en je handen uit de mouw steken. Dan mag je met liefde luisteren naar de ander. En interesse tonen in de ander. Dan mag je voedsel uitreiken, een helpende hand bieden, een geldbedrag overmaken. God geeft een geest van liefde. Betekent dat dat u als ambtsdrager iedereen een aai over de bol moet geven? Betekent het lievig zijn en de ogen dicht doen voor het verkeerde bij de ander? Nee, dat niet. Kijk, een gemeentelid kan tegen je zeggen, ik mis de liefde. En als dat wordt gezegd, dan is het altijd goed om als ambtsdrager in de spiegel te kijken en om voor jezelf na te gaan, klopt dat? Heb ik er aanleiding toe gegeven dat dit gezegd wordt? Maar we moeten wel blijven beseffen dat de liefde ook scherp is. Als je iemand eerlijk behandelt, dan kan dat soms liefdeloos overkomen, maar het is liefde. Het is liefdeloos als je de ander loslaat en vrijlaat en zegt, nou jij doet dat en jij doet dat, prima. Nee, het is liefde als je de zonde aanwijst. Als je de ander confronteert met een verkeerde levenswijze, als je dwaalleer ontmaskert, dat is liefde. Als je dat mag doen in de kracht en de liefde van Gods geest, want je wilt die ander inwinnen voor de liefde en de gehoorzaamheid aan Christus. Kijk, en als deze liefde je drijft, gemeente, dan kan het toch zijn dat je tegen een collega zegt en een studiegenoot zegt, er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Ja, jij ook. En jij kunt mij intolerant vinden. En jij zegt misschien wel, de enige waarheid is dat er geen waarheid is. En toch, ik word vanuit de liefde gedreven. Je hebt hier Jezus ook nodig. U hebt niet ontvangen de geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van gematigdheid, van bezonnenheid, van wijsheid, dat is het laatste woord. En dat woord komt eigenlijk alleen hier in het Nieuwe Testament voor. Het betekent hier zoiets, u hebt ook de geest ontvangen van wijsheid, van geestelijke nuchterheid, van bedachtzaamheid, van voorzichtigheid. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes, wat Paulus hier tegen Timotheus zegt? Dan zeg ik het maar even heel eenvoudig. Paulus zegt tegen Timotheus, eerst tot 10 tellen. Wordt dat ook wel eens tegen jou gezegd? Je bent misschien driftig, boos. Je wilt iets gaan doen, iets verkeerds misschien wel zeggen. En dan zeg je, wacht even, eerst tot 10 tellen. Nou, dat zegt eigenlijk Paulus hier ook tegen Timotheus. Je hebt de geest gekregen van eerst tot 10 tellen. Je hebt de geest gekregen om eerst te taxeren. Je hebt de geest gekregen die een luisterhouding geeft. Luister eerst naar de schrift. Luister naar de ander. En dan kan het zijn dat als je in gesprek gaat met de ander, dat je de ene keer spreekt en de andere keer zwijgt. Dat betekent dat je niet overal op ingaat wat tegen je gezegd wordt. Dat betekent dat je niet overal opvliegt als het gaat om je kind thuis of je collega op het werk. Nee, want je hebt de geest gekregen van gematigdheid, bezonnenheid. Je bent niet impulsief. En nee, voor alle duidelijkheid, dat betekent niet dat Paulus hier zegt, je moet altijd gaan wikken en gaan wegen. En ja, het kan zus en het kan ook zo. En u hebt gelijk en ik heb gelijk en samen bedoelen we hetzelfde. Nee, op de juiste tijd. Op de juiste tijd krijg je de juiste houding en de juiste woorden van God. Ontvang je een stuk wijsheid, zodat je niet overhaast oordeelt. Maar wel overwogen te werk gaat. En niet zegt, dit zet ik gelijk op de app. En je krijgt er later weer spijt van. Nee, de geest van gematigheid, van bezonnenheid bouwt op. Mooi hè, die woorden zo naast elkaar, die drie woorden. En we moeten ze ook bij elkaar houden. Want kracht zonder liefde walst over een ander heen. Liefde hoeft nog niet bezonnen te zijn, maar de kracht die God verleent, die wordt gedragen door de liefde en die geeft wijsheid, bezonnenheid. Nee, dat ben je in jezelf niet. Krachtig, liefdevol, bezonnen, dat laat Gods geest je echt wel zien. En toch Gods geest geeft het je en leert het je. En zo mag je vrijmoedig je ambtswerk gaan doen, zoals Petrus. Oh, wat was die bevreesd. In die nacht, voor dat meisje van de hoge priester. Hij verloochende zijn meester. Ik heb helemaal niks met hem. Ik ken hem niet. Nee, toen stond hij niet in de kracht van God. Maar later, op de Pinksterdag. Vol vuur. Vrijmoedig. Hoor ik hem getuigen. En ja, zijn boodschap is scherp, ontdekkend, confronterend. U hebt Christus gekruisigd. Maar achter die boodschap klopt de liefde van God. De liefde tot God. De liefde tot een ander. En Petrus, hij spreekt het juiste woord op het juiste tijdstip. Bijzonder. Want hij was niet vreesachtig, maar vrijmoedig. Want hij heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en gematigdheid, bezonnenheid. Zodat je vrijmoedig kunt getuigen. Dat is een gave van God, broeders. Dat is een gave van God. Maar tegelijkertijd ook een opgave. Daarom gebruikt Paulus in vers 6 het woord opwekken. Aanwakkeren. Nou jongens en meisjes, dat doet me denken aan een vuurtje in een vuurkorf. Hè. Als er een blok hout in ligt en misschien nog wel een blok hout en nog een blok hout, dan kan er een mooi vuurtje branden. En misschien zit je wel eens rond een vuurkorf. Maar als je niks doet, dan gaat dat vuur zomaar weer uit. Dan moet je het weer oprakelen, dan moet je het aanvuren, dan moet je het weer opwekken, dan moet er weer zuurstof bij, dan moet er weer een blok hout op. Want anders gaat het vuur uit. Nou, kennelijk gebeurt dat bij Timotheus. En kent Paulus zichzelf. En zegt hij, wek de gave op die je hebt ontvangen. Hoe doe je dat? Door te zitten aan de voeten van de grote ambtsdrager. Door de Bijbel te openen, te lezen, door je heen te laten gaan. Door te leven uit het woord van God en met het woord van God. Door te bidden om de Heilige Geest en zijn leiding. Door te zien op Jezus Christus, door op hem te zien. Want hij liet krachtig weten wat de wil van zijn vader was. Ondanks alle tegenstand. Hij kwam met kracht op voor de eer van God. En hij wees met kracht alle onrecht af. En hij zocht liefdevol mensen op, die door anderen werden afgeschreven. Omdat hij een liefdevol oog en een liefdevol hart had voor mensen in nood. Hij had oog voor de diepe verlorenheid van mensen buiten de reddende genade om. Hij gaf zich uit grondeloze ontferming in alle liefde voor doodschuldigen. En al zijn woorden en al zijn werken waren vol wijsheid. Hij sprak en hij zweeg op het juiste tijdstip. En broeders, levend, levend in Gods woord, biddend om zijn leiding en ziende op de Heer Jezus, kun je keer op keer de kracht, de liefde en de bezonnenheid ontvangen. En zo mag je groeien. Tot de eer van God. Nou, waar dan heen? Tot hem alleen. Amen.